Niet alleen de hoge priester, maar ook de priesters in het algemeen worden gezalfd. We zijn er al een paar keer tegengekomen. Maar ik noem nog maar even een paar schriftplaatsen, die zoek ik dan verder niet op. In verband met de priesters in het algemeen, Exodus 28, vers 41. Exodus 30, vers 30. En Exodus 40, vers 15. Leviticus 4, vers 3. Leviticus 8, vers 30. En Numeri 3, vers 3. Dat zijn er dus nogal wat, alles bij elkaar. En dat is omdat het natuurlijk essentieel is. Waarna we terechtkomen bij de koningen, het salven van de koningen. Dat vindt u in de eerste plaats in Richteren, hoofdstuk 9. Nota bene in een gelijkenis. De bomen gingen eens heen, ziet u ze wandelen. Ze gingen eens heen om een koning over zich te zalven. Daar heb je hem. In plaats van aanstellen, heet het meteen zalven. Kennelijk omdat dat vanzelfsprekend is. En we vinden er dan ook geen voorschriften over in de Bijbel, maar gewoon als een vanzelfsprekende zaak wordt het genoemd. Koningen zouden gezalfd worden, zelfs als het een boom zou zijn. En op de gelijkenis ga ik uiteraard verder niet in. Maar je vindt het in vers 15 nog een keer. En de doornenbos, dat schrijf je met een kleine letter. De doornenbos zeide tot de bomen, indien gij mij in waarheid tot koning over u zalft. Daar heb je dezelfde uitdrukking dus weer. Tot koning zalven. Zo komt, vertrouwt u onder mijn schaduw. Ik zou het niet doen, eerlijk gezegd. Bovendien, doornenbossen die willen nog wel eens in de brand vliegen. Dat staat er hier ook bij. Indien niet, zo ga vuur uit de doornenbos, want de doornenbos is nou eenmaal een beeld van de wet. Dat kun je hem navragen. Goed. Daarna komen we terecht bij de echte koning van Israël, namelijk bij koning Saul. Dat is in 1 Samuel, hoofdstuk 9. 1 Samuel 9, waar Israël een koning begeert in vers 8. In hoofdstuk 8 bedoel ik gewoon. In hoofdstuk 8, maar in hoofdstuk 9, vers 16. Daar lezen we in vers 15. Want de Heere had het voor Samuels oor geopenbaard. Een dag eer Saul kwam, zeggende: morgen omtrent deze tijd zal ik tot u zenden een man uit het land van Benjamin. Die zult gij ten voorganger zalven over mijn volk Israël. Dat het gaat om koningschap, dat lijkt me duidelijk. Er staat er later ook in vers 17, deze zal over mijn volk heersen. En dat hoef ik verder niet uit te leggen, dat dat de koning is uiteraard. Maar het heet, gij zult hem ten voorganger zalven over mijn volk Israël. Waarmee gezegd wordt meteen wat de functie van de koning feitelijk is. Hij zou in de eerste plaats voorganger zijn en dus voorbeeld, want dat is wat het is. En zou Israël, het volk als zodanig, voorgaan. En dus inderdaad tot voorbeeld zijn. Dat is wat Petrus later in 1 Petrus 5 in verband met de gemeente naar voren brengt, als hij zegt dat de voorgangers, de oudsten, de herders, of hoe je ze maar noemt, tot voorbeeld van de kudde zouden zijn en niet over de kudde zouden heersen. Als het al ergens geldt zo, dan is het uiteraard binnen de gemeente. Maar in het algemeen is dat een functie, of kenmerkend voor de functie van de koning. Hij zal tot voorbeeld zijn. En het komt tot uitdrukking uiteindelijk natuurlijk in de persoon van de Heer Jezus, die we kennen als de koning der koningen en Heer der heren. Maar hij wordt ons in de Bijbel in de eerste plaats voorgesteld als ons voorbeeld. Voorbeeld in het algemeen voor de mens trouwens. Een voorbeeld dat nagevolgd zou worden door ons. En daarom zijn wij navolgers van Christus, meer dan dat we staan onder de heerschappij van Christus uiteraard. Hoewel dat laatste niet te ontkennen valt. Nou, dan lees ik 10 vers 1 van 1 Samuel. Waar staat: toen nam Samuel een oliekruik en goot ze uit op zijn hoofd en kuste hem en zeide: is het niet al zo dat de Heer u tot voorganger over zijn erfdeel gezalfd heeft? En dan vind je dus dezelfde gedachte terug. In dit geval vanuit een oliekruik, dat is wel aardig, omdat we later iets anders tegenkomen. U weet hoe het met kruiken is, zij gaan net zo lang te water totdat zij barsten. En dat is het ook, oliekruik. Een kruik is van aardewerk en aardewerk breekt nou eenmaal. Wordt tot scherven. En dat is hier in dit verband weer zo, omdat Saul nou eenmaal een uitbeelding is van de heerschappij van de wet. Daarom aan de ene kant van Gods wegen aangesteld, aan de andere kant ook door het volk verkozen, of andersom. Eerst door het volk gekozen, ook van Gods wegen aangesteld. Niettemin gaat het ermee fout. Het loopt heel slecht af. Want zo gaat het nou eenmaal met de wet. En daarna komt er wat anders. Oliekruikjes gaan niet zo lang mee. Is het idee? Maar goed, ik sla even om naar hoofdstuk 15, vers 1. Toen zei Samuel tot Saul: de Heer heeft mij gezonden dat ik u ten koning zalfde over zijn volk, over Israël. Hoor dan nu de stem van de woorden des Heeren. Als iemand naar de woorden des Heeren zou luisteren, zou het de voorganger uiteraard zijn. En dus in dit geval de koning. Daarna komen wij terecht bij David. En dus meteen ook de instelling van de Davidische dynastie en daarmee ook van de aanstelling feitelijk van de Heer Jezus, de zoon van David, tot koning uiteindelijk. En dat is in 1 Samuel 16. Begint in vers 3. Nou ja, het begint in vers 1. Toen zeide de Heer tot Samuel: hoe lang draagt gij leed om Saul, die ik toch verworpen heb? Dat is hetzelfde als mijn oude verbond, het welk zij verbroken hebben. Kortom, ik zal een nieuw verbond maken. Dat is Jeremia 31. En hier is het: hoe lang draag gij leed om Saul? Tegenzeur, je krijgt een andere koning. David namelijk, die dan een beeld is van Christus en van het nieuwe verbond uiteraard. Je vindt die een echo daarvan terug in die andere Saul in de Bijbel die we leren kennen als Paulus. Maar als Saul was hij de vertegenwoordiger van de wet, meer dan enige van zijn tijdgenoten, zoals hij zelf schrijft in bijvoorbeeld Galaten 1 en later ook in Filippenzen 3. En natuurlijk gewoon in Handelingen. Niettemin, ook Saul verdwijnt van het toneel om plaats te maken voor Paul. De kleine. Juist, net als de kleine David. Want die was klein, hij zag een reusje staan. Hè? Ja. Het reusje was een heiden. 1 Samuel 16 waren wij. Hoe lang zult gij leed dragen om Saul, die ik toch verworpen heb dat hij geen koning zij over Israël? Nog steeds vers 1. Vul uw hoorn met olie. Het was dezelfde Samuel, maar nu was het niet vul uw kruik met olie, maar vul uw hoorn met olie. En ga heen, want ik zal u zenden tot Isi de Betlehemiet. Want ik heb mij een koning onder zijn zonen uitgezien. In de praktijk dus uitgezocht, dan wel in de praktijk uitverkoren. En dat is wat daarna ook gebeurt. Vers 3. En gij zult Izii ten offer nodigen en ik zal u te kennen geven wat gij doen zult. En gij zult mij zalven die ik u zeggen zal. Gij zult voor mij, betekent dat. Gij zult voor mij zalven. Derde naamval. Die ik u zeggen zal, en het wordt uiteindelijk natuurlijk David. U leest dat in vers 12. Toen zond hij heen en bracht hem in. Hij nu was roodachtig, mitsgade schoon van ogen en schoon van aanzien. En de Heer zei: sta op, zalf hem. Leuk he, dat erbij. Sta op. Ook een verwijzing naar opstanding. Sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijner broederen. De hoorn namelijk is sowieso al een beeld van opstanding, zeker als het ding niet meer op de kop van het beest zit. Want het beest is noodlottig overleden, maar de hoorn wordt nog ergens voor gebruikt. Bijvoorbeeld als ramshoorn. Dat wil zeggen om iets uit te bezuinigen, om een boodschap door te geven, om het evangelie te prediken, hoe heet zoiets. Dus uitbeelding van de stem van de Heer uiteraard, die leeft, hoewel hij gestorven was. De hoorn is ook een uitbeelding van koningschap zelf. Dat staat zwart op wit, letterlijk in de Bijbel, een paar keer zelfs. Hè. Zeven of de 10 hoornen zijn 10 koningen of 10 koninkrijken. Een hoorn is een koninkrijk, omdat de hoorn nou eenmaal staat voor macht. En die had ik voor u willen bewaren, broeder. Ja, want dat is de volgende fase. In het Nieuwe Testament wordt gesproken over... Nou, in een van de psalmen ook, dacht ik, staat me zo bij. Gij hebt mij een hoorn des heils, een hoorn der zaligheid, opgericht. En het is de verwijzing naar het vorige 8 woorden van David te zijn, overdrachtelijk dan. Maar woorden van de Heer Jezus uiteindelijk. De hoorn zelf is al een beeld van opstanding, maar het is tegelijkertijd de verwijzing naar de zalving tot koning, enzovoorts. Dus rijke symboliek. De oliehoorn, de hoorn der zaligheid. De hoorn van olie. Olie staat nog eenmaal voor zaligheid, namelijk voor opstandingsleven. Daarna hebben we in dat verband nog 2 Samuel. 2. Vers 4. Waar David opnieuw tot koning gezalfd wordt. Niet van Gods wegen, maar nu vanwege de mannen van Juda. Dat is Davids eigen stam, want David werd in de praktijk eerst 7 jaar koning over zijn eigen stam alleen. Waarvan hij het opperhoofd was. Dat heb ik nagevraagd aan, ik weet niet hoe je het uitspreekt, Hiawatha. Hoe spreek je dat uit? Dat is een hele oude Indiaan, hoor. Nog ver voor Sitting Bull. Maar goed, 2 Samuel 2 vers 4. Daarna kwamen de mannen van Juda en zalfden al daar. In Hebron was het, dacht ik. Maar ze zalfden al daar David tot koning over het huis van Juda. Althans, hij regeerde in Hebron over het huis van Juda. Zij zalfden hem tot koning. En daarna zijn we terecht in 5, hoofdstuk 5, vers 3. Logischerwijze. Vanaf vers 1. Toen kwamen alle stammen van Israël, het is 7 jaar later inmiddels... Toen kwamen alle stammen van Israël tot David te Hebron en zij spraken zeggende, zie, wij, uw gebeente en uw vlees zijn wij. We zijn familie, één huis, één familie. En van die familie was David de eerstgeborene. En dus zeggen ze, realiseren ze dat in zijn erkenning als koning. Gaat namelijk verder in vers 2 met, daartoe ook tevoren, toen Saul koning over ons was, waart gij Israël uitvoerende en inbrengende. Ook heeft de Heere tot u gezegd, gij zult mijn volk Israël wijden en gij zult tot voorganger zijn over Israël. Hier wordt het woord voorganger ook verklaard als synoniem met herder. Want hij zou Israël wijden. De koning is dus inderdaad herder en voorganger. En dat zijn 2 van de woorden die Petrus in 1 Petrus 5 gebruikt als synoniemen voor elkaar. De andere was opziener. Gij zult mijn volk Israël wijden, gij zult tot voorganger zijn over Israël. Alzo kwamen alle oudsten, dat zijn ook eerstgeborenen, maar op een lager niveau. Op een niveau waarin geen koningschap te vererven valt. En daar heb je weer een ander woord voor hetzelfde. Herder, voorganger, oudste. Merkwaardige wijze. Ons Nederlandse woord priester is afgeleid voor het Griekse woord voor oudste. Presbyter. Hebben we die nog? We hebben geen Nederlands woord voor priester. Maar het is een verbastering van de Grieks Nieuw-Testamentische term voor oudste. Het is niet verkeerd, maar het blijkt in ieder geval uit dat oudsten, eerstgeborenen, per definitie priesters zouden zijn. Maar daar hebben we het nog over. Eerst deze, vers 3. Alzo kwamen alle oudsten van Israël tot de koning te Hebron. En de koning David maakte een verbond met hem te Hebron voor het aangezicht des Heren. En zij zalfde David tot koning over Israël. Pas toen, na 7 jaar. En profetisch komen we terecht bij de wederkomst van Christus, waarin de Heer zich eerst 7 jaren zal bezighouden alleen met Juda. Met de 2 stammen van Israël dus, maar dat heet Juda. En pas na die 7 jaren, dat wil zeggen na de 70ste week van Daniël, zal de Heer zich bezighouden met alle 12 stammen van Israël alsnog. Hebben jullie? Nou, daar gaat het nou verder niet om. Het ging maar over die zalving. Daarna vinden we hetzelfde in hoofdstuk 12, vers 7. Toen zeide Nathan tot David: gij zijt die man. Zo zegt de Heere, de God Israëls, ik heb u ten koning gezalfd over Israël. En ik heb u uit Sauls hand gered. En zo ook in 19, 2 Samuel 19, vers 21. Toen antwoordde Abisai, de zoon van Zeruja, en zeide: zou dan Simei hiervoor niet gedood worden, zo hij toch de gezalfde des Heren gevloekt heeft. De Messias des Heren, de gezalfde des Heren gevloekt heeft. In dit geval David uiteraard. Maar het is gewoon de vaste term, het had ook gewoon koning kunnen zijn, maar in plaats van het woord koning wordt het woord gezalfde gebruikt en dat is veelzeggend genoeg. Nou, dan noem ik een paar schriftplaatsen, maar die zoek ik niet op. Maar voor de statistiek dan, 1 Kronieken 11 vers 3. Daar gaat het ook over David overigens. 1 Kronieken 11 vers 3. Daarna over Salomo. 1 Koningen 1 vers 39. En 1 Kronieken 29 vers 22. Daarna over Jehu. 1 Koningen 19 vers 16. En 2 Koningen 9 vers 1 tot 3 en vers 6 en vers 12. Nou, daarna wordt het nog vermeld van Hazael, van Joas, van Jehoahas en zelfs van Kores de Perziaan, Cyrus. Kores de Pers in Jesaja 45 vers 1, want Kores de Pers wordt ook een gezalfde des Heren genoemd, omdat de Heer hem koning gemaakt heeft. Maar in plaats van het hem koning maken, lees je dus zalven, alsof het hetzelfde is. En dat is het ook min of meer. Er bestaat de idee dat niet alleen koningen en priesters, maar ook profeten in hun ambt aangesteld worden door zalving. Ik moet u zeggen dat dat twijfelachtig is. Laat ik zo zeggen, ik weet maar één tekst waaruit dat blijken zou. En dat is uit 1 Koningen 19 vers 16. Waar tot Elia gezegd wordt: daartoe zult gij Jehu, maar die noemde ik al, de zoon van Nimzi, zalven ten koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat van Abel-Mehola, zult gij tot profeet zalven in uw plaats. Maar of dat nou betekent dat alle profeten als profeet werden aangesteld door zalving, dat waag ik te betwijfelen, omdat we het verder in heel de Bijbel niet meer tegenkomen. Zover ik weet, althans. Als het gaat over niet in de Bijbel, dan zeg ik erbij, zover ik weet, want dat er iets niet staat, is niet te bewijzen. Dat er iets wel staat, wel, uiteraard. Hè. Maar ik herinner het me niet, ik ben het nooit tegengekomen, alleen dit. Dus ik laat die verder buiten beschouwing. Ik denk dat het een bijzondere aangelegenheid is, want het zal ook duidelijk zijn dat het ambt van profeet niet van de een op de ander overgaat, behalve hier. Van Elia naar Elisa, die bovendien 2 delen krijgt van de geest van Elia, wat het ook wezen mag, die bovendien zijn mantel erft enzovoorts. Maar het hele punt is dat, als ik het vereenvoudigd zeg, Elia in het algemene uitbeelding is van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En Elisa een beeld van de Heer Jezus in zijn opstanding en daarmee ook wederkomst. Dus ze zijn eigenlijk dezelfde. Ze zijn samen, samen in dit geval, uitbeelding van de Heer Jezus. En daartussen zit dus de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat wordt uitgebeeld in dat Elisa de mantel van Elia erft en ook inderdaad door Elia gezalfd wordt. als uitbeelding van opstanding. Maar het lijkt me nogal uitzonderlijk. Dus de gewone regel blijft, salving was alleen voor de priesters en voor de koningen. Voor zover het een officiële handeling was, want voor de rest stond het iedereen vrij om zich te transformeren tot een grote vetvlek. Nou, biotex. Het enige wat helpt. Koningen en priesters dus. Zalving hoort bij elkaar, want het is uiteindelijk allemaal vooruitgrijpend op de Heer Jezus Christus. De koning en de priester samen naar de ordening van Melchizedek, die dat geworden is door zijn opstanding uit de dood. Namelijk doordat hij als eerste die geest, waarvan de olie in beeld is, heeft ontvangen. Ik heb al genoemd dat de voorwerpen van de tabernakel, en dus heel de tabernakel, gezalfd werd. Daar heb ik hier ook 20 schriftplaatsen voor, die zal u ook wel voor lief nemen dat het zo is. We zijn er een paar tegengekomen, vind ik wel genoeg. Ik herinner me nog maar één ander ding dat ook gezalfd werd. Nee? Die werd voor dat doel ook eerst overeind gezet, logischerwijze. Opstanding. De steen, ja. De steen. Van Jacob in Bethel in Genesis 28. En niet alleen daar, Genesis 28 vers 18, maar ook in Genesis 31 vers 13 en in 35 vers 14, het wordt daar terugziend, wordt het aangehaald, zodat het toch een belangrijke gebeurtenis was. En het is natuurlijk zo, omdat die steen natuurlijk ook gewoon een uitbeelding is van de Heer Jezus. En Jacob zet hem overeind, dat is een beeld van opstanding, en zalft de steen. Geen ook een beeld van opstanding is, de steen is dus gewoon een beeld van Christus. Maar dan niet in Israël, maar buiten Israël en meer speciaal in verband met onze bedeling dus. Want Jacob was immers op de vlucht voor Esau. En Esau was een beeld van Israël. Meer specifiek van het Joodse volk eigenlijk. Maar daarbuiten en buiten het zicht van Esau, het Joodse volk, wordt daar die steen opgericht en gezalfd. Dat is een uitbeelding van de opstanding van Christus, die men dan ook niet terugvindt onder de Joden, maar onder de heidenen in het algemeen en onder de 10 stammen in het bijzonder. En gratis vertel ik er nog maar bij dat de kans vrij groot is dat heel wat schriftplaatsen waarin gesproken wordt over de steen, waarvan wij altijd zeggen dat is Christus, dat die steen niettemin ook gewoon letterlijk de steen was, namelijk deze steen. Want het laat zich aanzien dat Israël deze steen altijd gekoesterd heeft en zelfs meegenomen heeft onderweg door de woestijn enzovoorts. Diezelfde steen van Bethel. Ik kan het niet helemaal bewijzen, maar ik heb de stellige indruk dat dat zo is. Maar goed, die schriftplaats halen we verder niet aan. Gaat maar om het beginsel. Verder, officieel zegt men, wordt die zalving ook in overdrachtelijke zin genoemd in de Bijbel. Maar ik moet u zeggen, zalving is altijd overdrachtelijk. Ook als het letterlijk gebeurt, gebeurt het omdat het een overdrachtelijke betekenis heeft. En daar gaat het maar om. In dat verband wordt de term gebruikt in verband met de Heer Jezus Christus en zijn positie. We hebben Psalm 89 al aangehaald. En kwamen daar toen dus ook terecht. Die zoek ik niet op. Ik heb wel voor u Psalm 45... Het bruiloftslied, maar het gaat uiteraard over de komst van de bruidegom en dat is Christus. En over of tot hem wordt gezegd in vers 7, aangehaald in Hebreeën 1 vers 8, dus we weten zeker dat het over hem gaat. Er wordt gezegd in vers 7 van Psalm 45, uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. Een eeuwig koninkrijk, in de zin van een altijd durend koninkrijk. De scepter uws koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Dat is hetzelfde als de naam Melchizedek, koning der gerechtigheid. De scepter uws koninkrijks, uw heerschappij, is rechtmatig of gewoon rechtvaardig, dat is hetzelfde. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid, daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. En waar het werkelijk over gaat, nou ja, het gaat over de aanstelling van de Messias, van de Heer Jezus Christus, tot koning, want Hebreeën 1 zegt dat. Maar Hebreeën 1 zegt er ook bij, feitelijk, maar dan moet je gewoon schriftplaats in zijn verband lezen, dat dit vervuld geworden is in de opstanding van Christus toen God hem gezet heeft aan zijn rechterhand in de hemel ver boven de engelen. Waarna de apostel daar schrijft, en tot de engelen heeft hij dit niet gezegd, maar hij heeft dit gezegd tot de Zoon. Uw troon, o God, is, enzovoorts. En dus ook daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Hebben jullie die? Maar het is een bedekte manier om te zeggen, daarom heeft God u opgewekt uit de dood. En een naam gegeven boven alle namen. Ik citeer Filippenzen 2, uiteraard. Zin. Nou goed, Jesaja 61 heb ik al genoemd, Daniel 9. Daniel 9? Oh ja, Daniel 9 natuurlijk, vers 24, ja. Daar vinden we de uitdrukking eveneens in verband met de Heer Jezus. U weet wel, Daniel 9, vers 24, daar begint immers die profetie over de 70 weken van Daniel. En daar staat 70 weken zijn bestemd over uw volk en over uw heilige stad. Om de overtreding te sluiten, om de zonde te verzegelen, om de ongerechtigheid te verzoenen. En dus om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht en de profetie dus te verzegelen. En om de heiligheid der heiligheden te zalven. Heb je dat? En die heiligheid der heiligheden is gewoon de koning der koningen. Bovendien, de hoge priester had een kroon der heiligheid, hebben wij er straks gelezen. Weet u nog? Die gouden plaat voor zijn mijter. Nee, voor zijn, ja, voor zijn tulband. En dit is dus een bedekte manier om te spreken over de verschijning van de opgewekte Christus, die ook inderdaad door het volk als zodanig als koning zal worden erkend. Begrijp je me goed? Niet 70 weken tot aan de opstanding van Christus, want dan klopt hij niet. Ook al zou je erin willen lezen, je komt niet uit. Maar wel 70 weken totdat de Heer als koning zou erkend worden officieel door Israël. Zoals de stammen Israëls David tot koning zalfden, nadat de Heer het eerst zelf had gedaan, om zo te zeggen. Via Samuel. Maar inderdaad, zalving. Wat heb ik nog meer staan? Lucas 4, maar die hoef ik niet te noemen, want het was hetzelfde als Jesaja 61 vers 1. Even kijken, deze weet ik niet, Handelingen 4. Dus die zoek ik ook maar even op. Ja, dat is vers 26 feitelijk en 27. Als commentaar op Psalm 2. Handelingen 4 vers 26. De koningen der aarde zijn tezamen opgestaan en de oversten zijn bijeenvergaderd tegen de Heere en tegen zijn gezalfden. Dus letterlijk uit Psalm 2. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind. Dat had knecht moeten zijn. Tegen uw heilige knecht. U weet wel. Het Franse garçon is het dan, hè? Het Engelse boy. Dat is vaak de knecht, ja. Of de ober. Want in der waarheid zijn vergaderd tegen uw heilig kind Jezus, welke gij gezalfd hebt. Zowel Herodes als Pontius Pilatus met de heidenen en de volken Israëls. En je vindt die zalving dus in vers 26 en 27 terug. En daar gaat het maar om. En het is de verwijzing feitelijk naar de opstanding uit de dood, vanzelfsprekend. Daarna kijk ik even in Handelingen 10, want die weet ik ook niet uit het hoofd. Handelingen 10 vers 38... Juist. Handelingen 10 vers 38. Belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft met de Heilige Geest en dus met kracht. En dat heb ik precies hetzelfde. Gesteld heeft tot koning en ook tot hoge priester uiteraard. Daarna vinden we de term ook op nogal overdrachtelijke wijze in 2 Korinthe, hoofdstuk 1. En dan zijn we dus terecht bij de toepassing van het begrip salving op de gemeente. Dan staat in vers 20 van 2 Korinthe 1. Want zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en zijn in hem amen. Dat wil zeggen, geen belofte Gods wordt vervuld buiten de Heer Jezus Christus om. Tot heerlijkheid Gods door ons. Vers 21, maar die ons met u bevestigt in Christus. Dat wil zeggen, die ons met u vaststelt. Paulus en de Korintiërs worden vastgesteld in Christus. Kortom, die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God. Waarbij het woord bevestigen, in de betekenis uiteraard van vastmaken, synoniem blijkt te zijn met zalving. Die ons vaststelt, is hetzelfde als die ons gezalfd heeft. En dan gaat het verder met die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des geestes in ons hart heeft gegeven. Want er worden 3 termen genoemd in verband met de werking, het effect, de werking van de Heilige Geest. Zalfolie is namelijk een beeld van de geest en dus van eeuwig leven. Wij zijn daardoor vastgesteld geworden, zoals nu eenmaal een koning vastgesteld wordt door zalving en een priester gesteld wordt door zalving. Zo zijn wij ook gesteld door zalving, daarmee ook verzegeld, omdat diezelfde geest waarvan de olie een beeld is, ook een verzegelende werking heeft. Zo van, dit is eens en voor altijd, er staat een stempel op, je kan het bovendien ruiken. Dat die koning is of profeet vanwege die zalfolie. Ik bedoel maar, dus draagt de stempel met zich mee enzovoort. En daarna heet het ook het onderpand, namelijk de geest. Zo van, het is de garantie. Want dat is de algemene betekenis van de term onderpand. Het is een zekerstelling. En daar gaat het om. Dat zit opgesloten in het woord bevestigen, vaststellen. Dat is een zekerstelling. Zit in het woord verzegelen en het zit in het woord onderpand. Maar bij elkaar heet het, met de term uit de symboliek, zalving. En met alle consequenties van dien, hier staat dat wij gezalfd zijn, de Korintiërs ook, hoewel het slechte christenen waren in de praktijk, om het maar zo te zeggen, omdat ze vleeselijk waren, zegt de apostel toch dat zij gezalfd zijn en daarmee gesteld zijn tot koningen en priesters. Samen met Christus. Die heb je toch, hè? Dat ze daar geen consequenties uit trokken, dat doet er niks aan af. Het was nog helemaal zo. En dat zit vast aan wat andere zaken. Namelijk bij het algemene idee dat men in deze positie van koning of priester terechtkomt, zoals gezegd, door opstanding, maar eigenlijk door het leven dat men ontvangt. Dat is het leven in tweede instantie uiteindelijk. Maar de grondgedachte is, de aard van het leven dat men heeft is bepalend voor deze positie van koningschap en priesterschap. Ik zeg het wat ingewikkeld misschien. Maar kijk, de hoge priester van het oude verbond is dat geworden krachtens het leven dat hij had. Misschien de eerste niet. Aaron is gewoon gekozen omdat hij omdat de Heer hem koos. Ik bedoel, had met zijn leven niks te maken. Tenzij u zegt, ja, maar hij was de zoon van Levi, de broer van Aaron, dus de broer van Mozes, sorry. En op grond van zijn nauwe verwantschap met Mozes werd hij tot hoge priester gesteld. Ik acht het een goed argument. Alleen het staat nergens zwart op wit. Dus vooruit maar weer. Maar het zat hem dus in zijn genen. Hij had dezelfde genen ongeveer, in belangrijke mate, als Mozes, en dat was waarschijnlijk de basis van zijn verkiezing. Maar daarna, in alle volgende generaties, althans volgens de Bijbelse voorschriften, was het zo dat de hoge priester was de zoon van de vorige hoge priester, die de zoon was van de vorige, enzovoorts, enzovoorts. Dat wil zeggen, het was wel degelijk krachtens het leven dat zij hadden. Het leven van Aaron was in zijn zoon, een kleinzoon, een achterkleinzoon, wat er maar wezen mag. En op die grond werden die lui tot hoge priesters gemaakt, dus als opvolgers van Aaron. Bovendien zegt Hebreeën 10, als ik me goed herinner, Hebreeën 10, zegt, nou ja, die zegt trouwens ook dat het in de genen zat, hè. Want er staat, genen zijn wel hoge priester geworden. Het is Hebreeën 7. Het is goed dat ik hem even opzoek. Dat is leuk om even mee te nemen, want daar staat... ik lees hem vanaf vers 19. Er staan wat aardige dingen in dit stukje over het onderwerp. Vers 19, want de wet heeft geen ding volmaakt. In de wet is alles onvolmaakt, vandaar dat het een kruidje is dat breekt enzovoorts. Hè? En vandaar dat Saul van toneel verdween. Maar de aanleiding, een voorafschaduwing, een voorbeeld. Aanleiding, oprijlaan voor mijn part. Een toeleiding. Een aanleiding van een betere hoop, de Nieuwtestamentische namelijk. Door welke wij tot God naderen. Waarbij u zou moeten weten dat het woord genaken, naderen dus gewoon in modern Nederlands. De term is in het algemeen voor de activiteiten van de priesters samenvattend. Zij vertegenwoordigen namelijk het volk bij God, andersom ook. Maar zij worden geacht te naderen tot God. Dat is het woord. Huh? Dat woord naderen is het woord voor de algemene priesterlijke dienst dus. Als ik het langs het Hebreeuws doe, zeg ik het meest gangbare woord voor offeren, of voor het offer is korban, het woord offer, maar dat woord offeren betekent eigenlijk gewoon naderen. Het is maar hoe je het vertalen wil. En tot God naderen om te offeren, ja, dat kan, maar dat is een pleonasme, zeg je twee keer. Als je tot God nadert, dan offer je per definitie. Wij ook in onze dagen. En al het andere is geen naderen tot God. Dan blijft men gewoon ver van hem afstaan. Vandaar dat Hebreeën 4 zegt. Wij zouden naderen. Ingaan. Naderen. In het heiligdom. Tot de troon der genade. Waarom? Of op grond waarvan? Wel omdat wij een hoge priester hebben, staat er dan. Ja, leuk. Maar het punt is gewoon dat het impliceert dat wij priesters zijn. En op die grond zouden wij naderen tot de hoge priester, want wij die priesters zijn, hebben een hoge priester en wij zouden in zijn dienst staan, hem ter beschikking staan en dus onszelf ter beschikking stellen, dus offeren. Dat is gewoon Romeinen 12 vers 1, dat wij onze lichamen zouden stellen tot een levend, heilig, goden welbehagelijk offer. Zie? Wij naderen tot God en hebben daarbij een betere hoop, want er komt geen eind aan die positie. Terug naar Hebreeën 7 vers 19. We hebben de wet heeft geen ding volmaakt, maar de wet heeft de aanleiding van een betere hoop. De oude verbond spreekt over het nieuwe. Door welke wij tot God naderen. En noteren, als u schriftplaatsen zoekt waar staat dat wij priesters zijn, dan zijn er niet zoveel die dat letterlijk expliciet zeggen. Ik kom daar later absoluut nog op terug vandaag. Maar dit is er wel één van, via dat woord naderen namelijk. Nou ja, het is misschien niet expliciet, maar dan impliciet, hè? Naderen is wat de priesters doen, naderen tot God. En daarna staat er, en voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied. Want het punt is dat de Oud-Testamentische priesters werden priesters niet via eedzwering. Dat speelt daarin geen rol. Maar de Nieuw-Testamentische priester en dus ook priesters zijn het geworden door eedzwering ook. Want genen, daar heb je genen. Want genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden. Maar deze, Christus dus, met eedzwering, door degene die tot hem gezegd heeft, de Heere heeft gezworen, Psalm 110, de Heere heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Dus hetzelfde, dan berouwt het hem niet, dan blijft het zo. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus het is een veel sterker priesterschap, omdat het met eedzwering tot stand gekomen is. En daarna vers 22, van een zoveel beter verbond, het nieuwe verbond namelijk is beter dan het oude, van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden, Dat is een ander woord voor de functie van de priester. Het onderpand, de garantie, zekerstelling. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen, dat wil zeggen in het Oude Testament, zijn wel vele priesters, bedoeld is hoge priesters, geworden. Omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. De formulering impliceert dat tot de priesterlijke verantwoordelijkheid niet hoort dat hij sterft. Sterker nog, het was helemaal nooit de bedoeling dat een priester zou sterven. Maar ze stierven wel. Het was ook niet de bedoeling dat het kruikje zou breken, maar het kruikje brak. Zelfs de schaal breekt aan stukken. Dat is Prediker, hoofdstuk 12, enzovoorts. Jawel. En voor zover het een lamp was, valt de lamp kapot. Een schaal kan ook nog een lamp zijn, hè? Van aardewerk. Ja, maar genen zijn wel vele priesters geworden omdat zij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Daarom is het er maar één Nieuwtestamentische hoge priester, daar komen er niet meer. Dat was onder het oude verbond dus wel, maar onder het nieuwe verbond niet, want deze blijft gewoon altijd. Omdat die sterker is voor degenen die denken dat je aantallen moet hebben, dat grotere aantallen sterker zijn. Paulus zegt, nee, dat is niet zo. Het was een groot aantal in het Oude Testament, achtereenvolgens, al die priesters. Maar dat komt omdat die jongens, die gingen dood. Ik bedoel, dat was helemaal niet de bedoeling. Maar ja, ze waren nou eenmaal met zwakheid omvangen, zou ik maar zeggen dan, hè. Uit hoofdstuk 5 is dat, geloof ik, van Hebreeën. Maar deze heeft een onvergankelijk priesterschap op grond van dat eeuwig leven dat hij heeft. En daarom kan hij ook volkomen zalig maken degene die door hem tot God gaan. Tot God naderen. En ook nu gaat het niet over de relatie tussen de priester en een volk als zodanig, maar over de relatie tussen de hoge priester en de priesters. Hebben jullie nog? Een subtiel onderscheid, omdat je kunt aantonen dat het geen verschil maakt. Maar het maakt wel verschil. De idee is, wij zijn priesters in navolging van de hoge priester Christus zelf. Nou, meer lees ik daar niet van. Wat ik wel wilde lezen is nog in Hebreeën 7, vers 16... In vers 15 staat dat er een hoge priester is opgestaan van een andere orde, Melchizedek, die dit niet naar de wet des vleeselijken gebods is geworden. Dat wil zeggen, Christus is niet hoge priester geworden onder de wet en dus onder Mozes. Het is niet de wet die hem heeft aangesteld of Mozes die hem heeft aangesteld. Maar hij is het geworden krachtens, naar de kracht. Naar de kracht, krachtens, onvergankelijk leven. Maar naar de kracht des onvergankelijke levens. En daar ging het om. Het impliceert ook dat de oud-testamentische priesters, die waren priester geworden door de wet, maar krachtens het leven, vergankelijk leven, maar krachtens het leven dat ze hadden, op grond van hun afstamming namelijk, de zonen van Aaron. En wij worden priesters net zo goed naar de kracht, of krachtens, niet een wet of een voorschrift, maar krachtens het leven dat wij hebben. We hebben namelijk het leven van Christus en hij is hoge priester. En dus maken wij deel uit van de priesterlijke familie. Het huis van Aaron, om zo te zeggen. Op symbolische wijze althans. En daar gaat het maar om. Daar vind je ons priesterschap dus in genoemd. Omdat wij het leven van Christus hebben ontvangen, zijn wij het ook, want het leven dat men heeft is bepalend voor, de aard van het leven dat men heeft is bepalend voor deze functie. Vandaar dat het via erfrecht geregeld wordt. Niet alleen het priesterschap, maar ook het koningschap. Precies hetzelfde. Want wij zouden deel hebben ook aan de heerlijkheid, de heerschappij, het koningschap namelijk van Christus. Op precies dezelfde grond. Wij hebben zijn leven ontvangen en hij is gesteld tot koning der koningen. En dus schrijft de apostel aan diezelfde Korintiërs weer, aan wie hij schreef, God heeft u bevestigd, gezalfd, verzegeld, onderpand gegeven. Hij schrijft aan diezelfde Korintiërs al eerder in de eerste Korinthebrief, dat wij als gelovigen en ook zij als Korintiërs met Christus de wereld en zelfs de engelen zouden oordelen. Als een vanzelfsprekende zaak. Het wordt nergens leerstellig uiteengezet. Het wordt gewoon vastgesteld dat het zo is. En in dit geval zelfs vragenderwijze. Weet gij niet dat? Ze hadden het zo vanzelf moeten weten. Op grond van bijbelse waarheid in het algemeen. Nou goed. Tot zover over die zalving. Daar hebben we al aardig wat gehad. Een ander punt hiernaast dat ik moet noemen is de kwestie van het eerstgeboorterecht. Dat is een ongelukkige term, zeg ik altijd meteen, omdat wij denken dat eerstgeboorterecht iets van doen heeft met eerste en met geboorte en met recht. En dat is geen van de drie keren het eigenlijk het geval. Het is de aanduiding in onze Nederlandse Bijbelvertalingen, zal ik maar zeggen, is de aanduiding gewoon van het hoogste erfrecht. Het is een bevoorrechte positie binnen het erfrecht. Men is niet maar erfgenaam, maar men is de bevoorrechte erfgenaam. Ik zeg het nu maar even met eigen termen, voor het gemak. Een van de belangrijkste dingen in de Bijbel namelijk, is dat mensen niet maar individuen zijn, maar deel uitmaken van een familie, van een gezin, van een familie. En als de familie erg groot is, noemen we het een stam. En als de stam heel erg groot is, noemen we het een volk. Of een huis, kan ook nog. Maar het is alle keren hetzelfde. En daar heeft iemand de leiding. Als het een volk is, zo groot als het een volk is, heet het een koning. Als het een stam is, dan heet het gewoon een opperhoofd. Maar goed, een stamhoofd, zoiets, hè. Stamoudste wil men ook wel zeggen, omdat een stamhoofd vindt men een beetje klassiek en koloniaal, dus dat mag niet meer. Dus de stamoudste, en wat het me wezen mag. En als het alleen maar een familie is, is het de pater familias. Waarom dat in het Latijn moet, weet ik ook niet. Maar de vader van de familie heet zoiets, hè. En als het alleen maar een gezin is, heet het hoofd van het gezin. Maar het is onder alle omstandigheden dezelfde functie. En men krijgt die functie inderdaad in het algemeen door eerst geboorterecht. Hij wordt namelijk vererfd. Iemand is hoofd van de familie. Wij kennen dat in onze cultuur niet meer, denk ik. Maar ga maar even kijken bij de Ambonezen, de Keijezen, kortom de Molukkers, de Zuid-Molukkers, hoe ze maar heten, en bij bovendien de Zigeuners. Hè? Ja, maar die hebben we in Nederland niet, of nauwelijks. Hoewel, ik heb er een gekend, Papoea, zijn vrouw was er niet. Nou ja, maar goed, maar in onder vele volkeren geldt dat nog. Dan heeft men een wat eenvoudiger systeem. Het is ook minder kostbaar dan de officiële regering met allerlei die het voor het vertellen schijnen te hebben, die inspraak moeten hebben. Het is makkelijk zo'n familieoudste, alleen ben ik blij dat in mijn familie de zo'n familieoudste dan toch weer niet was. Want dan stond ik waarschijnlijk hier niet voor u. Die kans is vrij groot dan, toch? Hè? Maar in de Bijbel speelt het wel degelijk een belangrijke rol. Onder alle volken heeft het altijd een belangrijke rol gespeeld. Pas in de modernere samenleving is dat wat uit elkaar gevallen. Zijn mensen verindividualiseerd, kom er eens op, geworden. Het heeft waarschijnlijk zo lang geduurd omdat het ook zo'n moeilijk woord was. Maar vooruit. Maar de functie wordt vererfd. Ik bedoel, als pa oudste van de familie is, zal duidelijk zijn dat in de volgende generatie niet al zijn zeven zonen ook oudste van de familie kunnen zijn. Toch? En als we praten over koningschap, wordt het nog lastiger. Want als de koningen hadden nogal eens de gewoonte om nogal wat nageslacht te verwekken, binnen dan wel buiten de regels. Maar goed. En als die allemaal het koninkrijk moeten erven, moet dus het koninkrijk verdeeld worden. En u weet dat dat niet de bedoeling was. Men heeft er trouwens altijd nagestreefd om het net andersom te doen. Om de koninklijke families met elkaar te laten trouwen, om zo te zeggen. Om namelijk de verschillende koninkrijken met elkaar te kunnen verbinden tot één koninkrijk. Hebben we die nog? Nou ja, een nobel initiatief dat leidt tot inteelt. Maar laat maar zitten. Maar de bedoeling is dus dat als pa zeven zonen heeft, dat een van die zonen zijn opvolger wordt. Niet noodzakelijk de oudste, hoewel het de makkelijkste oplossing is van het probleem, lijkt mij. Maar niet noodzakelijk de oudste, en in de Bijbel is dat nog eenmaal dikwijls zo, dat waar het vermeld wordt, is het inderdaad niet de oudste zoon, maar één van allen. We waren net trouwens bij David terecht, die uiteraard tot eerstgeborene gekozen wordt, omdat hij tot koning gekozen wordt in de praktijk, maar hij was de jongste van een reeks van zonen. 7 of 8, ik raak altijd de tel kwijt onderweg daar. Maar hij was de jongste. En we kennen natuurlijk de geschiedenis van het boek Genesis. Want ik zeg altijd in Genesis, van het boek Genesis kun je zeggen dat het onderwerp, dat eerstgeboorterecht, het hoofdonderwerp is van het boek. Ja, wij raken gebiologeerd door vraagstukken als hoe oud is de aarde en hoe deed God dat in 7 dagen en hoe lang waren die dagen. En hoe lang is het Chinees natuurlijk. Maar. En waar komen die dan weer vandaan? Die krijg ik altijd van deze zuster hiervoor, die komt altijd met die vraag aanzetten. Maar dit soort vragen althans. Maar als je daarvan los kunt maken, toch, ja. Maar als je daarvan los kunt maken en wat kunt objectiveren, zul je zien dat het in Genesis gaat over de kwestie van het eerstgeboorterecht. Of nog iets meer afstand nemen wij en we formuleren het probleem met de vraagstelling uit Psalm 8. De vraag is, wie is die Adam eigenlijk? Wie is die mens, wie is die zoon des mensen eigenlijk? Adam, God zei laat ons Adam maken, maar was Adam die man die God zou maken? Het antwoord is nee. Domweg, het antwoord is nee. Hij was een voorbeeld van degene die komen zou, maar hij was het niet. Dus is de volgende vraag, was het dan Kain of Abel? En het antwoord was geen van beiden, het was Seth. Maar bij nader inzien ook weer niet. Toch. En dat sukkelt zo'n poosje door. En steeds hebben ze een paar zonen. Het is ook weer Peleg en weet je die andere ook alweer? Zonen van Heber. En die worden ook verwisseld. En Abraham was niet de oudste, maar was de jongste van 3. En dus wordt er gewisseld. Daarna krijg je Ismaël en Isaac en ze worden verwisseld. En daarna krijg je Jacob en Esau en ze worden verwisseld. En daarna wordt het ingewikkeld, want dan krijg je zelfs Ruben en Jozef, maar ze worden verwisseld. En onder Jozef wordt het weer Manasse en Ephraim en ze worden verwisseld. Ik bedoel, daar gaat het hele boek over. Dus dan ben ik heel Genesis dus zo snel mogelijk doorgegaan. En dat herhaalt zich in de Bijbel nog wel vaker. Maar het eerstgeboorterecht is dus de aanduiding van het erfrecht dat ervoor moet zorgen dat het bezit, de familie, het volk niet verdeeld wordt. Het punt is namelijk dat de eerstgeborene wordt hoofd van de familie in een volgende generatie. En als de familie wat groter is, wordt die stamhoofd. Vandaar dat de Bijbel spreekt in verband met Israël ook over de oudsten van de diverse stammen van Israël. Die moesten in de tijd ook die staf die ze als symbool van hun eerstgeboorterecht hadden inleveren. In Amerika hadden ze dan totempalen, maar dat doet er nou niet toe. Maar ze moesten die staf inleveren enzovoorts. De oudsten van de stammen van Israël. Het was iemand stam, oudste uiteraard. En daar gaat het maar om. En als de status heeft van een volk, dan is die eerstgeborene dus de koning. En de bedoeling is dat als de koning zonen heeft, dat het koninkrijk voor de volgende generatie niet verdeeld zou worden. En dus betekent dat maar één van die zonen het hele koninkrijk erft. En in sommige gevallen erft zelfs geen van die zonen het koninkrijk, omdat domweg iemand anders tot eerstgeborene wordt aangesteld. Hebben die nog? Nou schrikt u, maar dat is alleen maar omdat het nou met geboorte helemaal niks meer van doen heeft. Maar dat zei ik toch, het heeft er niks mee van doen. Wie was de eerstgeborene van Salomo? Nee, ik hoor niet het goede antwoord. U zou het toch moeten weten. Jerobeam. En hij was niet eerst en hij was niet geboren. Tenminste niet uit Salomo. Hij was niet uit het huis van David, zelfs niet van de stam van Juda, hij was uit de stam van Ephraim, maar hij werd koning over Israël. Staat zwart op wit zo. Alleen niet over die 2 stammen, maar over die 10, maar het heette echt Israël. En Juda, de 2 stammen, werden van Israël afgescheurd. Dus wie werd de opvolger van Salomo, wie werd zijn zoon? Jerobeam. En in Matthäus 1 heb je er nog zo een. Ik moet hem even opzoeken, want ik kan die namen niet allemaal achter elkaar zomaar spuien. Daar krijg je een lijst van eerstgeborenen. De lijst is niet compleet, er valt er af en toe intussen uit, maar dat doet er weinig toe. Dat doet niks af aan het waarheidsgehalte van wat er vermeld wordt. Daar wordt de draad opgenomen niet bij Adam, maar bij Abraham. Abraham gewoon Isaac, Isaac gewoon Jacob, Jacob gewoon Juda. Zijn broeders en Juda gewoon Fares en Zera. Dat waren de twee, die werden ook al verwisseld uit Juda. Dat is ook een leuke. Waarbij trouwens koningen zijn voortgekomen uit zowel Fares, Peres, als uit Zara, namelijk Zera. Maar dat doet er ook weinig toe. Uiteen kwam het Davidische koningshuis voort. Uit de andere kwam het koningshuis voort dat we kennen als het Britse. Dat is ook een aardige om te vermelden, want het staat niet in de Bijbel. Maar dat terzijde, doet er nou niet toe, maar dat is een lijst van erfgenamen. Dat is nog gewoon van vader op zoon of eventueel van vader op kleinzoon. Dat doet weinig ter zake, maar het is nog steeds familie en het is hetzelfde huis. Dus, hè. Dat loopt door tot David en Salomo in vers 6. Daarna gaat de lijst verder, niet aan de kant van de 10 stammen, maar langs de kant van de 2 stammen. En dus krijg je een lijfelijke zoon van Salomo die zijn opvolger wordt bij zijn eigen stam namelijk. Dat was Rehobeam. Hij heet in het Grieks Roboam. Maar vooruit man. En Roboam gewoon Abia en Abia gewoon Aas en Aas gewoon Jozef. Jozef gewoon Joram en Joram gewoon Ozias en Ozias gewoon Joatam en Joatam gewoon Agas en Agas gewoon Ezekias. En Ezekias gewoon Manasse en Manasse gewoon Amon en Amon gewoon Jozias en Jozias gewoon Jechonias. Bijgenaamd Jechonia. En de aardigheid van Jechonia is dat het Oude Testament zwart op wit zegt dat Jechonias zonder kinderen gestorven is. Kinderloos. Met hetzelfde woord als wat Abraham gebruikt als God hem belofte doet en hij zegt ik ben kinderloos en mijn erfgenaam en dus mijn eerstgeborene wordt deze Damaskener Eliezer, want er moet iemand hem opvolgen. Dat wordt dus zijn eerstgeborene, want dat is de term dan in het Nederlands. Alleen het zou die Eliezer zijn uit Damascus. Daar ga ik niet verder op in. Waarom dat dan zo is, het werd trouwens toch anders, want ik kreeg alsnog kinderen. Maar van Jechonia staat, schrijf deze man kinderloos. Ik weet uit mijn hoofd niet waar het staat, dus ik kan het u niet vertellen. En niemand uit zijn zaad zou op zijn troon zitten. Niettemin staat er, vers 12, en na de Babylonische wegvoering, overvoering, ballingschap dus, gewoon Jechonia Salatiel en Salatiel gewoon Zorobabel enzovoorts. Salatiel. In het Oude Testament heet hij Sealtiel. En daarna die andere Zerubabel. Maar de aardigheid ervan is dat als je niet oplet, dan lees je hier alsof Jechonias een zoon had die Salatiel heette en dat werd de erfgenaam van de troon. Hij kwam niet op de troon meer hoor, want na Jechonias heeft er niemand meer op de troon van Israël of van Juda gezeten officieel. In de Bijbel niet tenminste. Maar je denkt dat Jechonias een zoon had die Salatiel heette. En dat was niet zo, want hij had geen kinderen. Salatiel werd weliswaar zijn erfgenaam. Dat is de strekking van dit schriftgedeelte ook. Het is de lijst van erfgenamen van de troon. De lijst van eerstgeborenen, zo u wilt. Maar Salatiel stamt af van een totaal andere tak van de familie. Want Jechonias stamde nog steeds af van Salomo, zoals uit dit register ook blijkt. En Salatiel stamt af van Nathan. Dat was Salomo's broer. Dus een andere tak van de familie. Waarmee maar gezegd wil zijn dat iemand tot eerstgeborene kan gesteld worden zonder dat hij, zonder dat het gebaseerd is op zijn natuurlijke afstamming meteen. Hebben we die? Dat is van groot belang. Het is namelijk niet een kwestie van afstamming, het is een kwestie van erfrecht en in het algemeen geldt dat een mens zijn eigen erfgenaam kan aanwijzen. Daar heeft soms de wet een stokje voor gestoken. Maar het principe blijft natuurlijk gewoon zo. Dat we zelf kunnen bepalen wat we met onze bezittingen doen. Aan wie we het overgeven. Inclusief de rechten die wij eventueel bezitten. En dus eventueel de contracten die wij gesloten hebben met anderen of zo. Want die vererven ook. En zo betreft het ook het koningschap. En fundamenteel eigenlijk ook het priesterschap. Al wordt van priesterschap natuurlijk uitdrukkelijk gezegd dat het gaat om lijfelijke afstammingen. Maar niettemin kan aangetoond worden, ik geloof niet uit de Bijbel zover ik weet, maar wel uit de Joodse traditie. Die hebben namelijk een lijst van alle hoge priesters die er geweest zijn. Dat bij gelegenheid inderdaad een bepaalde tak van de familie uitstierf. En toen moest het hoge priesterschap dus gegeven worden aan iemand anders. Bij voorkeur uiteraard ook uit het huis van Aaron was de bedoeling. Al moet gezegd worden dat bij gelegenheid het ambt van hoge priester ook gewoon geveild is geworden aan de meest biedende. Ja, ja, in de dagen tussen Oud en Nieuw Testament zal ik maar zeggen. Maar goed. Maar waar het maar om gaat is dat het eerstgeboorterecht, als het van belang is, van doen heeft met koningschap en priesterschap. Of anders gezegd, de vererving van het koningschap en priesterschap gaat altijd maar naar één. Die erfenis kan niet gedeeld worden, gaat altijd maar naar één. En die ene is dan dus per definitie de eerstgeborene. En waar wij de kwestie van het eerstgeboorterecht nu zijn tegengekomen, ik heb het niet met opzet gedaan, was het in Genesis, was het in verband met het koningschap over Israël, in verband met Salomo en Jerobeam, en daarna het koningschap in verband met de twee stammen van Israël, Juda dus, in verband met Jechonias en Salatiel. Maar het ging dus allemaal inderdaad nog steeds over dezelfde lijn die bij Adam begint en de vraag is, wie is zijn eerstgeborene? En dit waren lijsten van eerstgeborenen. Alleen de lijst splitst zich een beetje, omdat hij zich splitst aan de ene kant via Juda, wat het koningschap betreft, en de andere kant splitst hij zich naar Efraïm, want Jerobeam was uit Efraïm. En dat komt tamelijk goed overeen met de gedachte, Bijbelse gedachte, dat Efraïm onder de stammen van Israël het eerstgeboorterecht kreeg. Kijk, want het eerstgeboorterecht vind je natuurlijk daar waar Jacob 12 zonen heeft. Bij Abraham, Isaac, Jacob zelf was het nog redelijk makkelijk, waren er 2 of 3 en ze werden eventueel verwisseld. Bij Jacob waren er ineens 12 zonen en nou is de vraag wie erft? En dan is de vraag ook weer wie erft wat? Voor zover priesterschap beloofd was via Abraham, en ik denk dat dat zo is, is de vraag wie erft het priesterschap? En voor zover koningschap beloofd was, en dat was het zeker, ze waren koningen trouwens eigenlijk, als erfgenamen van Adam, is de vraag wie erft het koningschap enzovoort. Kortom, de vraag is wie wordt de eerstgeborene. En het probleem van deze vraagstelling is dat op alle 3 vragen die geacht worden dezelfde vraag te zijn, niettemin een verschillend antwoord gegeven wordt. En dat is de situatie geworden onder Israël, die is hoogst uitzonderlijk, dat koningschap gegeven werd aan Juda, de stam van Juda, priesterschap gegeven werd aan Levi, de stam van Levi, en daarmee het huis van Aaron, als eerstgeborene binnen die stam, en dat eerstgeboorterecht gegeven werd aan de stam van Efraïm, Jozef dus, maar over het hoofd van Jozef heen en Efraïm. En dat is niet zoals het hoort, dat is de afwijkende situatie in Israël, omdat er natuurlijk het een en ander aan leerstellige waarheid ook aan vastgehangen wordt. Maar het is de situatie onder de wet die een aanleiding is van betere dingen. En onder de betere dingen komen die lijnen gewoon weer bij elkaar. En is de eerstgeborene weer gewoon koning en priester. En dat is uiteraard de Heer Jezus Christus. Maar goed, daarover hebben we het weer in een volgende zitting.